Hallo lieve besties, dit is de plek waar we keihard gaan voor de beste versie van onszelf. Hier bundel ik krachten, ik deel waardevolle verhalen met inspirerende sprekers, stel originele vragen en geef ik no-nonsense tips voor jouw ultieme groei. Alles begint met een idee wat ontstaat uit creativiteit, pijn of passie. En samen met anderen en met jou gaan we op zoek naar de beste versie van jezelf. Zo, Miranda, mijn allerliefste bestie. Dat is mijn introductie, zeg ik hallo lieve besties. Fijn dat je er bent en de tijd ervoor vrij neemt om hier te zijn. Vertel eens iets. Wie is Miranda? Vertel eens iets over jezelf.
Nou, allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het super speciaal dat je me uit hebt genodigd. En wie ik ben? Nou, wij kennen elkaar natuurlijk al heel erg lang. Ik ben Miranda Sas, 53 jaar, bijna 53 jaar, van week ook 53. Moeder van 3 kinderen. Daarnaast heb ik een eigen praktijk, meestal bij Miran, waar ik mensen behandel als transformational coach.
En als ik terug ga in de tijd, hè, hoe was Miranda als klein meisje?
Aanwezig, mate van onzekerheid, zorgend al wel voor haar, voor het gezin eigenlijk, denk ik, voor de broertjes, want ik was de oudste dochter. Wel ondernemend, want ik zat op dansen en twirlen, dus ik was 3 keer in de week aan het
sporten. Twirlen, dat was een stok toch?
Dat was een stok, ja. En dansenliedjes. En daar gingen we eigenlijk ook heel Europa mee door.
Oh, wauw.
Ja.
En jij zegt onzeker, was je daar als kind zijn al bewust van dan?
Af en toe wel, denk ik, ja. Met het dansen, als dan mensen zeiden van, oh, jij moet een solo gaan doen. Dan dacht ik, oh nee, dat kan ik niet, of dat wil ik niet, of dat kan ik niet. Dus dan dacht ik wel van, oh, jullie denken dus dat ik dat wel kan. Als ik denk, ja, of 9 of 10. Ja.
En in het gezin zeg je al heel duidelijk, ik nam een bepaalde rol aan. Als een soort van tweede moeder van je broertjes, zal ik maar zeggen. Is dat nu nog steeds of is dat wel veranderd?
Dat ik die rol aanneem?
Ja.
Nee, dat is wel veranderd.
Dat is wel veranderd.
Ja. Je wordt ouder en ik heb ook dingen in mijn eigen gezin meegemaakt. En dan zie je eigenlijk bepaalde patronen, waardoor je wel anders erin gaat staan.
Ja.
Maar ik zie wel nog steeds wel dat ik graag een helpende hand bied.
Ja, wat een helper. Herken ik wel. Ik heb het tenminste een beetje de helpersyndroom. Maar dat kan alleen maar omdat we heel empathisch zijn. En dan wil je gewoon vanuit je hart andere mensen helpen. Ooit was het ten koste van jezelf ook. Hè? Maar dat hoef ik jou denk ik niet uit te leggen. Hè? De reden dat ik jou heb uitgenodigd, buiten het feit dat je natuurlijk een bestie van mij bent. Maar kijk, in mijn introductieboodschap zeg ik, elk idee ontstaat vanuit creativiteit, pijn of passie. Nou, je hebt heel veel gedaan in je leven, diverse baantjes heb je gehad. Je hebt nu Magic bij Miranda, daar gaan we zo natuurlijk ook wel vertellen hoe dat ontstaan is. Maar je hebt ook wel pijn ervaren, hè? Want dan ga ik terug naar het overlijden van jouw man Fred. Welk jaar was dat?
2015,
jeetje, is dat alweer zo lang geleden. En jij bleef achter met 3 jonge dames. Hoe oud waren ze jouw meisjes?
4, 7 en 10 jaar.
4, 7 en 10 jaar. En dan gebeurt er iets, want ik weet nog dat jij mij belde op een gegeven moment van, ze hebben, Fred had al meer dan een jaar of zo rugpijn. En toen hadden ze geconstateerd dat er een tumor zat bij zijn rug. En jij belde mij al meteen op en jij wist van het begin af aan, dit gaat niet goed komen.
Nee.
En Fred, een jaar later, nou, binnen een half jaar, hè, is zij overleden.
Ja, toen het eenmaal uiteindelijk de diagnose longkanker was het dan, een diagnose hadden, was op 2 maart. Toen heeft het inderdaad nog een half jaar geduurd.
Ja. Ja. Wat mij met name geïnspireerd heeft en nog steeds, is hoe jij daarna die transitie hebt doorstaan. Wat ontstaan is met name vanuit pijn, maar dat je die pijn hebt kunnen omzetten naar passie. Dat vind ik heel bewonderenswaardig, ondanks de struggles van de dag waar je natuurlijk mee leeft, waar we allemaal mee leven. Maar dat vind ik wel een hele mooie boodschap die ik eruit heb gehaald. Hoe je dat voor jezelf hebt gecreëerd. En dat vind ik heel bewonderenswaardig, wat ik al zei. Maar hoe heb jij dat zo zelf ervaren?
De reis
de reis ernaartoe. Want we gaan dadelijk toe starten met 10 vragen. Ik zeg natuurlijk, ja, de kijkers of de luisteraars, die weten dan natuurlijk niet dat ik 10 vragen ga stellen. Dat ga ik de komende interviews, ga ik dat bij iedereen doen op dezelfde manier. Prikkelende vragen, maar met wel als overkoepelend thema de beste versie van jezelf. Want dat is mijn reis die ik heb bewandeld, dat ik alles aan moet doen om die beste versie van jezelf te zijn. Het is een beetje mijn missie geworden om dat ook met anderen te delen. Maar vooral ook die inspirerende verhalen te horen van anderen. Waarom zij die beste versie van jezelf zijn of worden. Of er alles aan doen om op dat ja, te gaan zijn. Dus hoe is jouw reis, jouw journey daar een beetje naartoe gegaan vanaf het moment dat Fred stierf tot nu?
Nou, het is eigenlijk al wel begonnen toen Fred en ik nog samen waren. Je maakte bepaalde dingen mee. En je krijgt 3 kinderen en dan ga je nadenken, hoe wil je die kinderen grootbrengen? Je hebt natuurlijk allemaal dingen geleerd, patronen in je eigen familie, die je wel of niet mee wil nemen. Dus dan ga je daar al over praten. Hoe kun je jezelf veranderen? Dus toen zijn eigenlijk altijd al kleine dingetjes ontstaan richting ja, spiritueel of de andere kant op. En dan ga je ook nadenken van, ik heb meerdere dingen meegemaakt. Mijn opa die overleed op 15 heeft ook heel groot impact gehad. En ik heb een vriendin overleden was ik 29. Dus de dood en kanker, dat heeft wel echt iets in mijn leven als ja, een voorbeeld. Misschien is dat wel dienend inderdaad voor de reis die ik gemaakt heb. Daar zijn altijd kleine dingen ontstaan die iets in mij aangeraakt hebben. En om zo steeds meer naar de kern van mezelf te gaan, of op zoek te gaan naar mezelf. Ja. De patronen inderdaad los te laten waarom ik deed wat ik deed. En ja, Fred kwam te overlijden en een half jaar daarna. Je bent zoekende hoe je moet doen, hoe je kinderen groot moet brengen.
Nou, ik denk ook vooral overleven op dat moment.
Ja, vooral overleven. Toen ben ik ook echt, heb ik hulp gezocht. Van, ik heb hulp nodig voor mezelf. Maar ik wilde niet een hulp dat ik alleen maar in mijn hoofd ging. Want ik zat al zoveel in mijn hoofd. Dus toen is echt mijn vraag geweest, hoe kan ik weer leren naar mijn hart te gaan? Ja. En naar mezelf en te gaan luisteren. Want ik had voorheen een heel goed intuïtie. Maar dat was uitgeschakeld omdat ik dus zo in overlevingsstand stond. Dus ik denk dat dat heel belangrijke stappen zijn geweest en gemaakt heb om te zijn waar ik nu ben.
Mooi, prachtig. Ja, ik wil heel graag starten, daarop volgen met 10 vragen. Je hebt er 3 van mij van tevoren gehad. Hè? Die komen along the way, komen die wel aan bod. Met name heb ik ervoor gekozen 3 vragen op voorhand naar je toe te sturen. Omdat ik vind dat vragen zijn waarbij je net iets langer zou kunnen of mogen nadenken. En de andere vragen gewoon lekker los uit de pols. Dat ontstaat van zich, ontstaat uit zichzelf. Dus ik vind het wel erg leuk. En along the way in die vragen gaan we natuurlijk ook wel horen van jou. Wat jij op dit moment zoal doet. Nou, starten we nu bij vraag 1. Stel dat jij een tijdmachine had en terug kon gaan naar een specifiek moment in je leven om advies te geven aan je jongere zelf. Dus die kleine Miranda, welk advies zou dat zijn en waarom?
Dan denk ik, zeg ik nu heel spontaan, dat ik terug ga in mijn tienerjaren. Dus toen ik op de MAVO zat, want daar was ik eigenlijk ook altijd onzeker. Maar ik heb naderhand geleerd dat ik niet onzeker hoefde te zijn, want mensen zagen mij anders dan dat ik mezelf zag. Dus ik denk dat ik dan naar mijn jongere zelf zou gaan en gewoon eens ga zeggen, geloof in jezelf en heb jezelf lief. Dat ik ga leren om van mezelf te houden.
Ja. Ja, dat is een mooie boodschap. Ja, want hoe denk je dan dat anderen jou zagen?
Vanuit mezelf voelde ik mezelf eigenlijk altijd tekort. Ja. Niet goed genoeg. Ik had geen leuke kleren aan. Ik had vroeger jeugdbuisjes. Dus je wordt onzeker. Maar achteraf gezien had ik daar eigenlijk geen enkele reden toe.
Nee.
Want op school had ik genoeg vrienden. Ik ging naar dansen. Ik ging uit met vriendinnen en vrienden. Dus wat was die reden daarvoor? Ja. Ik had eigenlijk geen aanleiding. Eigenlijk iets wat ik mezelf heb verteld.
Ik denk ook dat heel veel mensen dit kunnen herkennen als ze dat horen. Dat die jongeren zelf, dat het nou echt in de echte jongere jaren of die tienerjaren, dat je allemaal een negatief geloof over jezelf creëert. Waardoor je ook weer allerlei maskers om je heen bouwt of schild om je heen bouwt. Een soort imago waarbij je ja, ook dat stukje onzekerheid wil verbloemen. En ik denk dat we er allemaal mee kampen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk over wat je ermee doet in het hier en nu. En het is vooral heel mooi dat je daar inzicht van hebt gekregen dat dat toen zo was. Dus die tijdmachine vooral terug naar je tienerjeugd. Hè? Ja. En vraag 2, die had ik je wel al van tevoren gesteld. Als je de beste versie van jezelf zou omschrijven als een superheld. Welke krachten zou je dan hebben en welke missie zou jij volbrengen? Ik ben heel benieuwd naar je antwoord.
Oké. Ik heb er best wel even over nagedacht. En ook wel eigenlijk, nou, van wakker gelegen nog niet, maar wel mee naar bed te gaan om op te staan. Toen dacht ik, hoe ga ik dit verwoorden? Mijn missie is, heb ik een paar jaar terug ontdekt, is de mens mooier maken van binnen en van buiten. Dat kun je op vele facetten doen natuurlijk van het leven. En toen ben ik eens gaan googlen eigenlijk wat hoort daarbij. En toen kwam ik op Wonder Woman. En Wonder Woman staat ook voor rechtvaardigheid. Maar die komt ook op voor de minder bedeelden en voor de armen. Ah. En die zorgt voor andere mensen. En dat doe ik eigenlijk ook altijd. Of ik nu wel of niet aan het werk ben. Ik wil altijd voor die anderen zorgen.
Oh, wat leuk.
En wat ik ook wel op zich wel grappig vond. Zij heeft de zweep der waarheid. Dus zij kan mensen de zweep der waarheid geven. En ik geef mensen geen zweep van waarheid. Maar ik spiegel eigenlijk wel heel veel in mensen wat hun onbewust bewust mogen doen. Dus is ook een soort waarheid naar boven halen bij de ander.
Oh, geweldig. Wonder Woman. Ja. Ik vind je ook echt een Wonder Woman. Dus die naam doe je absoluut eer aan. Want als jij zegt van ik spiegel anderen heel veel, dat is op het werk wat je op dit moment doet. Kun je iets vertellen wat jij precies zoal doet met je praktijk? Magic bij Miranda. Of bij Miran, hè?
Ja, Magic bij Miran. Het is ontstaan omdat ik zelf, ik heb zelf een burn-out gekregen in augustus 2020. En ik wist eigenlijk al heel lang dat ik iets voor mezelf wilde gaan doen. Dat ik echt andere mensen wilde helpen. De missie had ik al, mensen mooier maken.
Die had je toen al?
Ja, die had ik al jaren in mijn hoofd. Okay. Maar ik wist niet hoe ik hem vorm moest geven. En ook mijn onzekerheid speelde daar nog steeds wel. Wie zit er op mij te wachten? En toen ben ik geholpen met transformational cupping. Met deze methode. En daar had ik heel veel baat bij. Toen ben ik zelf de opleiding gaan doen. En toen...
Kun je ook even iets vertellen over transformational cupping? Want dat is best wel heel erg... Kijk, jij weet wie het is. Sommige luisterkijkers natuurlijk ook wel. Maar dit is best wel een trend ontstaan is. Ik heb het idee dat het ook best wel even gehyped is. Wat nu weer een beetje afzwakt erbij. Naar mijn optiek de betere wel weer overblijven. Maar kun je eens even kort wat extra uitleggen wat transformational cupping is?
Nou, het is een methode die ontwikkeld is eigenlijk op cupping en op Chinese geneeskunde. Dus vanuit het holistische stuk helemaal bekeken. En je werkt echt met cups op het lichaam. En ik hou die dan eigenlijk in beweging. En doordat ik dat in beweging hou, hef ik eigenlijk mentale en fysieke blokkades op. En omdat ik zelf ook energetisch werk, kan ik eigenlijk op alle lagen van het lichaam werken. En doe ik bij Magic by Miran inderdaad transformational cupping. Maar ik zie mezelf meer als transformational coach, omdat ik ondertussen ook energetisch werk, mediumschap heb gevolgd. Ik werk met een gezondheidsproject, dus ik werk eigenlijk op alle levels.
Oké. Maar jij zegt eigenlijk dus door bewegingen te maken. Ja, en lieve kijkers en de luisteraars, die horen dat natuurlijk niet. Ik ben echt net begonnen met die podcast en ik zie dat mijn scherm achter mij uitvalt. Dan zijn er nou net die dingen die misgaan. Ja, so be it. Learning in process, trial by error, hoe noemen zij het? Dat gebeurt dus. Dus forgive me if I'm doing wrong. Maar dat gezegd hebbende, dus je gaat eigenlijk door allerlei bewegingen die je dan als het ware maakt met zo'n cup. Want ik heb wel eens een keer foto's gezien dat mensen daar rond en blauw vandaan kunnen komen. Maar dat is niet altijd zo.
Dat is niet zeker niet mijn bedoeling. Nee. Je maakt het eigenlijk zo zien, eigenlijk misschien steeds makkelijker uitgelegd. Mensen hebben bijvoorbeeld pijn aan hun schouder of pijn op hun rug. Ja. Dat kan komen door een verkeerde houding, maar dat kan ook komen dat daar een mentaal stuk onder zit.
Okay.
En als ze bij mij komen, raak ik eigenlijk altijd het mentale stuk aan. En dat is dan eigenlijk de spiegel die ik ze voorhoud op een liefdevolle manier. Dat ze dus, of we lossen het daadwerkelijk dan gelijk op, we halen het gelijk het mentale stukje weg wat vast zit. Of mensen mogen daarna ook nog iets over schrijven of over na gaan denken.
Maar intuïtief voel je dan ook aan wat het mentale stuk bij die mensen is? Of is dat juist dat je daarmee met hen daarover in gesprek gaat?
Nee, eigenlijk voel ik intuïtief wat het mentale stuk is en waar het vandaan komt.
En is het, als mensen bij jou komen, een behandeling en het is klaar of is het echt een proces?
het is eigenlijk wel echt een traject wat je aangaat.
Ja, ja, oké. Okay. Dus niet dat één keer een soort Wonder Woman die gaat letterlijk aan de slag.
Als ik heel eerlijk ben, heb ik heel veel mensen wel bij die na één of twee keer echt van hun probleem af zijn.
Wauw, ja. En dus dat is echt vaak ze komen in eerste instantie vaak dus met een fysieke klacht bij je. Maar ja, goed. Jij en ik weten beide natuurlijk psychosomatisch, dat er altijd wel een mentaal of een emotioneel stuk onder zit. En door die cupping dat, kun je dat als het ware naar boven halen, waardoor je dat kan transformeren en kan helen. Ja. Genezen mogen we niet zeggen, kunnen we niet altijd doen, maar wel een stukje heling kunnen bieden.
Ja.
Mooi. Magic bij Miral. Dus onthoud dat als je hulp nodig hebt. Vraag nummer 3. Wat zijn voor jou de 3 belangrijkste waarden die jou definiëren als persoon? En hoe dragen deze waarden bij aan het vormgeven van de beste versie van jezelf? Wat vind je echt, als je kijkt naar jezelf, 3 punten voor jouzelf die jij ontzettend belangrijk vindt?
Eerlijkheid.
Vertrouwen.
En liefde.
Liefde. Eerlijkheid, vertrouwen en liefde. En welke komt op nummer 1?
Eerlijkheid.
Eerlijkheid. Dat is iets wat bij jou heel erg hoog in het vaandel staat.
Ja.
Ben ik altijd eerlijk met jezelf?
95%.
Ah, dat is wel een heel mooi streven. Nou, want dat is natuurlijk heel belangrijk om eerlijk te zijn naar jezelf. Mooi gezegd. Vraag nummer 4. Als jij een boodschap kon overbrengen aan de hele wereld, hè, die mensen zou inspireren om hun beste zelf te zijn, wat zou dan die boodschap zijn?
Eigenlijk zou ik heel de mensheid wel helderheid willen verschaffen.
Helderheid willen verschaffen?
Helderheid in inzichten dat mensen zien wat er werkelijk is of wat er werkelijk aan de hand is.
Kun je dat eens even toelichten? Want dat klinkt heel vaag.
Ja, daar...
Ik ken jou lang van vandaag, maar voor mij klinkt het al vaag. Vertel.
Ik voel intuïtief.
Ja.
Voel ik gewoon aan dat er heel veel dingen in de wereld eigenlijk... niet helemaal gaan zoals ze moeten gaan. En misschien gaan ze zoals ze moeten gaan, maar ik denk als veel meer mensen, we krijgen steeds veel meer helderheid dus door zo'n podcast, doordat mensen veel meer al vertellen over voeding, over hoe je in elkaar zit, over een stukje gezondheid, over een stukje heling, dat we daar veel meer helderheid over krijgen, dat mensen veel meer vanuit hunzelf keuzes kunnen maken, als dat er keuzes opgelegd worden.
Ja, dus eigenlijk wil je graag mensen inspireren om wat meer breder te gaan kijken dan hetgeen wat mainstream als het ware altijd verkondigt. Maar dat ze op hunzelf mogen en durven vertrouwen. En ook is de andere kant meer holistisch kijken. Dus naar het, voor degene die niet weet wat holisme is, je kijkt daarbij naar 5 levels. Fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Waarbij spiritueel niks anders is dan de passie. Die jij hebt voor jouzelf, doe jij de dingen die, waar je hart sneller van gaat kloppen. En dat mensen dus een wat breder scala hebben dan alleen maar, ik ga naar mijn werk van 9 tot 5 en ik heb een fysieke klacht en ik doe een pleister plakken of krijg een pilletje in mijn mond. Maar dat is dus verder kijken.
Ja, ja. En ik denk dat dan mensen veel meer bij hunzelf terecht gaan komen.
Ja, we hebben superwomen zoals jou nodig om dat te verkondigen aan de wereld. Om elke keer dat zaadje maar te blijven planten voor iedereen om die beste versie te worden. Want als ik kijk naar mezelf 10 jaar geleden, holisme, nou 6 jaar geleden wist ik niet eens wat het was. Of ik deed toen wel al mediteren, maar ik wist niet het bestaan van zoveel meer. Terwijl ik echt wel wat spirituele ervaringen had meegekregen. Maar dat vond ik vooral super eng en awkward en mij niet bellen, want dat was ver van mijn bedshow. Maar het is wel heel mooi hoe je als mens ontwikkelt. En vaak heb je dat toch ook wel, een stukje spiritualiteit ontstaat ook wel heel vaak uit pijn. Dat mensen dusdanig pijn of een ervaring of vertrouwen meemaken, ja, dat ze toch wel ook naar een andere kijk op de wereld gaan krijgen.
Maar dat zie ik dus ook weer terug in mijn praktijk. Mensen die inderdaad bij mij komen, hè? Inderdaad wat je zei in het begin, het is een tijdje een hype geweest, dus er zijn er meerdere. Maar mensen die bij mij komen, die voelen inderdaad wel wat specifiek aan bij hunzelf. Ik mag daar zijn. En ik raak dan ook wel hun pijn aan. En ik zie inderdaad heel veel mensen daaruit veranderen. Anders in het leven gaan staan. Inderdaad meer naar de spiritualiteit gaan. Dus ook mediteren, andere keuzes maken. Dus meer naar de liefde in hun hart gaan.
Ja, ik denk dat hem dat uiteindelijk is. De liefde. Alles overwint de liefde. Even kijken. Vraag 5. Welke uitdagingen heb jij zelf overwonnen om de persoon te worden die jij vandaag bent? En wat heb jij daaruit geleerd?
Welke uitdagingen? Welke niet? Ach, ik denk dat ik best heel veel uitdagingen heb gehad. Door het overlijden van je man. Je kiest een leven samen. Je wordt verliefd. Ik vond het al heel moeilijk om daaraan toe te geven. Want vroeger beschaamd in het vertrouwen. Dus dan ontmoet je weer een liefde. Dus Fred heeft het ook best vaak moeilijk gehad voor vertrouwen terug te winnen. Je begint samen een gezin. Je hebt een toekomst. En ja, je toekomst valt weg. Dat is dan natuurlijk al iets wat je moet overwinnen. Of wat je in je gezicht gesmeten krijgt. Dan heb je 3 kinderen waar je veel van houdt. Waar je alleen voor staat. Ondertussen dan wel niet meer helemaal alleen. Maar je bent toch als het ware hoofdverantwoordelijk. Heb je ook mogen overwinnen. En daarnaast heb je ook veel dingen, die onzekerheid van vroeger, die kwam eigenlijk weer terug. Je ziet patronen van vroeger waar je gewoon aan mag werken. Dus ik heb eigenlijk al zelf ook heel veel aan mezelf gewerkt en verwerkt. En zo ben ik steeds zuiverder en schoner persoon die andere mensen kan helen.
Ja, mooi. Hartstikke mooi. Inmiddels heb jij wel weer een nieuwe relatie, hè? En hoe lang is dat?
In juni 5 jaar.
Is dat ook alweer 5 jaar geleden, joh? Oh, Fanny noem ik wel eens, hè? Ja. Een grote Fanny. Ja, mooi. Fijn om dat toch ook wel een partner te hebben. Fred wordt natuurlijk nooit vergeten. Die zal altijd een onderdeel van jou zijn en blijven. En natuurlijk van jouw meiden. En dat is ook heel fijn om te zien hoe je dat weer kan voortborduren met een andere partner erbij die al die ruimte voor geeft. Vraag nummer 6. Dat is ook een vraag die ik jou eerder had gesteld. Als je een mentor kon kiezen, levend of dood, maakt niet uit, om je te begeleiden op je reis naar de beste versie van jezelf, wie zou dat dan zijn en waarom?
Ook daar heb ik over nagedacht en ik kan er niet één opnoemen.
Okay.
Ik was vroeger ook niet fan van één boyband. Ik vond heel veel leuk. En dat heb ik ook met mentoren. Ik haal iets bij iedereen in elke fase van mijn leven. He, ik bedoel, jij bent ook een soort mentor voor mij geweest, want wij inspireren elkaar ook. Dus ik leer ook dingen van jou. Ik leer dingen van familie, ik leer dingen van mijn nieuwe partner geleerd. Maar bijvoorbeeld ook Isa van den Berg, mijn familie, mijn omgeving. Ook een Jan Geurts die je eigenlijk al noemde. Koekeroe deed ik veel podcasts te luisteren. Nou, ik noem ook podcasts op Spotify. En overal haal ik wel iets uit. Dus ik zie dat eigenlijk allemaal als kleine mentoren eigenlijk. Ja. En ik ben er wel even ingedoken omdat je het vroeg. En toen dacht ik, nee, ik voel me niet bij één iemand echt zijn naam of goed dat echt mijn voorbeeld zou zijn.
Ja, dus eigenlijk meerdere mentoren die je in je leven... En dat verandert ook natuurlijk elke keer, hè, op weg naar je proces. Ja. Ja, ik heb wel een aantal mensen die mij enorm hebben geïnspireerd, die wel in mijn top 3 zouden staan. Maar ik ben het helemaal eens met wat je zegt. Uit elke persoon haal je weer een verhaal of een inspiratie uit, waardoor je zelf, ja, weet je pakt wel wat bij jou past of wat bij jou beklijft, hè? En ja, vanuit daar ga je weer een stapje verder zetten. En de ene keer is dat, kan dat vanuit het spiritueel vlak zijn, en de andere keer kan dat juist ook sport of voeding gerelateerd kan het zijn. Dus
ja, ik bedoel, pak Michael Pilatje, ik bedoel, die heeft ook natuurlijk, hè, toen met die volle maan of wat hij doet, en dat paste 4 jaar geleden bij me, en nu ga ik daar niet meer op aan, in ieder geval niet meer andere mensen. Dus ja, zo is dat denk ik iedere keer. Dat je iemand anders hebt of iemand anders je inspireert.
Ja, mooi. Ja, dat is ook een mooi antwoord. Vraag nummer 7. Hoe ziet een typische dag eruit voor de beste versie van jezelf, zowel persoonlijk als op professioneel gebied?
Dan sta ik toch wel op tijd op.
Wat is tijd?
Ik zou heel graag 6:30 willen, maar op het moment is het 7:30. Dan heb ik eigenlijk al gemediteerd in bed. Dan vind ik het fijn om gewoon even in mijn ochtendjas naar beneden te gaan. Zowel als ik vrij ben, maar ook als ik een werkdag heb. Dan doe ik wel even mijn handelingen, tong schrapen, mond spoelen, glas warm water. Dus ik start echt mijn dag op mijn eigen ritme op. Ik pak een kopje koffie of een kopje thee en dan ga ik even zitten schrijven voor mezelf. En dan ga ik mezelf aankleden.
Ja, dus je hebt echt een heel duidelijk ochtendroutine. Ja. Die je elke dag als het ware toepast. Niet dat dat moet, maar gewoon dat je het heel prettig vindt. En je zegt, ik mediteer. Wat voor een soort meditatie doe je dan? Dat is natuurlijk heel divers?
Dat is ook bij mij heel divers. Dus de ene keer doe ik echt stil zijn. En de andere keer heb ik een actieve meditatie. Ik werk ondertussen ook aan een gezondheidsproject en daar inspireren we elkaar ook. En daar hebben we nu een meditatie die we luisteren echt op werkgebied eigenlijk. Op het aantrekken van wat wil je in je bedrijf? Hoe zie je de klant? Hoe zie je de mensen? Dus
nu een stukje manifestatie doelen.
Ja, daar ben ik nu mee bezig.
En valt dat ook een beetje onder je professioneel gebied? Hè? Want hoe doe je dat elke dag? Is het gewoon je afspraken afgaan? Of is het ook dat je actief bezig bent met meer klanten of meer producten, wat je zegt, je gezondheidsproducten verkopen? Ben je daar actief mee bezig?
In principe heb ik 2,5 dag dat ik mensen behandel in mijn echt daadwerkelijk in de praktijk. En dan probeer ik ook 1,5 dag inderdaad aan het gezondheidsproject te werken. Dat ik inderdaad mensen benader. Ik zie het niet als verkopen. Ik ben heel graag op zoek naar mensen, andere mensen uit mijn partners die ook een stukje preventief aan de gezondheid willen gaan werken. En daar zijn we nou ook allemaal webinars voor aan het opzetten om mensen echt preventief te gaan informeren.
Ja.
En wat ik in het begin al zei, om verder te kijken en niet alleen een pleister te plakken op wat je voelt of wat je ervaart, maar om ook echt iets aan de oorzaak te gaan doen. Waar komt het vandaan?
Ja, heel mooi wat jij zegt, want als ik naar mezelf kijk, ik ben natuurlijk helemaal fan van de Ayurvedische levensstijl. En jaren 5-6 geleden kwam dat ook op mijn pad. Dat vond ik het zo ongelooflijk ingewikkeld. Dus toen haakte ik af. En ik heb dat sinds 6-7 maanden weer helemaal opgepakt. Me daar helemaal in ondergedompeld. Want ja, zo ben ik dan ook. Hè. Dan vind ik dat fantastisch. En dan pak ik alles en ik doe er alles aan om daarvan te leren. Maar jij doet daar ook al heel veel. Dus je ochtendrituelen, zoals je tongschapen, warm water, wat je doet, een meditatievorm, schrijven. He, dat zijn allemaal dingen die vanuit de Ayurveda ook aangegeven worden, dat een goede ochtendroutine heel erg goed voor jou is. Ik weet dat je ook heel erg met voeding altijd ook bezig bent, om dat op die manier zo gezond mogelijk te leven. Want je kan natuurlijk niet altijd 24/7 met je gezondheid, af en toe eens een keer een lekker schaaltje chips, tenminste vind ik, is nog best wel eens een keer lekker. Maar uiteindelijk heb je ook daar echt wel wat mee gedaan. Zolang ik jou ken, ben je best wel altijd al met je gezondheid daarin bezig geweest om dus die goede versie van jezelf te zijn. Dus ik vind het heel leuk om te horen hoe jij eigenlijk vanuit die Ayurvedische visie dat al vanuit jezelf hebt geïntegreerd.
Het warm water drinken komt daar ook vandaan, vertelde jij mij. En dat doe ik al 30 jaar.
Ja.
Warm water drinken voordat ik inderdaad opstart. Ja. Daar voel ik me goed bij. En dat zijn dingen die komen uit mijn intuïtie.
Ja.
Dat krijg ik dan door, of dat voel ik, of dat mag ik dan gaan doen.
Ja.
En zo probeer ik dan iedere keer te voelen wat ik mag doen. En verder, als ik vrij ben, probeer ik ook 2-3 keer in de week inderdaad te gaan sporten. Ik probeer eigenlijk elke dag ook wel lekker even te wandelen en te bewegen, omdat ik ook weet dat het goed voor me is.
Ja.
Ja, verder ben ik natuurlijk ook nog gewoon moeder van 3 kinderen en heb ik ook nog gewoon een huishouden.
Ja.
En dat kost ook tijd en energie.
Ja. Nee, snap ik. Nee, ja, maar heel goed om daar bewust mee bezig te zijn. Dat is eigenlijk een side vraag, maar dat vind ik dan interessant. Hoe hou jij dan een beetje je balans? Hoe probeer je dat dan, met alles wat je doet, ook tijd voor jezelf te nemen? Hoe doe jij dat dan in, qua balans?
Dat probeer ik dan dus al in die ochtend. Daarom start ik die ochtend zo.
Ja,
voor mezelf.
Goede set.
Dan ga ik al met een hele rustige intentie uit de dag beginnen. Of ik dan vrij ben of mag werken. Dan voel ik me al fijn van binnen. Hoe probeer ik nog meer die rust te nemen? Als ik aan het werk ben tussen de behandelingen door, neem ik echt even 1,5 uur of 3 kwartier. Dan ga ik dit ook wel eens even naar buiten. Of ik luister even naar een podcast. En verder vind ik het gewoon fijn als het dan allemaal gewoon geregeld is binnen, ook met de meiden en met het huishouden. Dat geeft me ook een stuk rust.
Ja, snap ik inderdaad. Ja, als ik dan mijn volgende vraag ga, daar heb ik al een beetje het antwoord op. De vraag 8. Welke gewoonten of rituelen helpen je om productiever en positiever te zijn in je dagelijks leven? Dus dat begint by far, wat je zegt, tip nummer 1, een goede ochtendroutine.
Ja, alleen vind ik wel, mag je ook daar wel opletten dat je dan niet een soort van verslaafd daaraan raakt. Ik kan dan wel heel erg mezelf kon ik heel erg afstraffen als ik het dan een keer niet doe.
Ja, ja, ja. Dat je afwees van, ik wijk af van mijn ochtendroutine en dan zie je dat het ervoor kan falen.
Ja, en dan denk ik dat heel de dag mislukt is. Dat is natuurlijk niet zo.
Ja. Maar merk je zelf wel het verschil als je je ochtendritueel, die anker, zal ik maar zeggen, niet doet, ten opzichte van als je het wel doet?
Ja, dat is wel.
Dat wel.
Ja, als ik het doe, dan ga ik wel, zit ik wel beter in mijn flow.
Ja.
Maar dan ben ik dan eigenlijk wel weer een beetje aan het onderzoeken, is dat dan inderdaad omdat je dat doet? Of is het dan omdat je jezelf niet afwijst?
Ja, op die manier, ja. Ja, ja, ik snap wat je zegt. Nou, interessant. Dus hou eens in de gaten. Die ga ik over een tijdje nog eens een keer vragen waar daar het antwoord op is. Heb jij nog meer andere gewoontes of rituelen die jou helpen om productiever te zijn? Of positiever te zijn? Dat kan natuurlijk ook. Kun je veel affirmaties hebben?
Ja, we hebben laatst een vision board gemaakt dat ik dan kijk. Inderdaad, wel affirmaties tegen mezelf vertel. Dat gaat eigenlijk automatisch. Ik luister wel gewoon eens fijne, rustige muziek. En inderdaad, die podcasts. Om, ook om jezelf weer positief te stellen. Of iets van te leren. Of gewoon ter ontspanning. Ik doe graag gewoon een keer leuke muziek luisteren. Waar ik een beetje mee zing of mee dans. Dus dat geeft ook allemaal wel inspiratie. Je hebt natuurlijk ook ontspanning nodig.
Ja, zeker. Ja. Lummelen. Och ja. Jeetje, ik heb dat zo moeten leren om te lummelen. En ik vind het nou zo lekker. Ik kan gewoon zitten en zijn en helemaal niks doen. En ik vind dat heerlijk.
Nou, daar heb ik af en toe nog wel moeite mee.
Ja?
Ja.
Ja. Ja, ik heb dat niet meer. Maar dat, ik ken dat wel, want dat had ik zeer, zeer zeker. Even kijken, vraag nummer 9. Als jij die heb ik ook van tevoren gesteld. Ja. Als jij de kans had om een top 3 personen te interviewen, dood of levend, wiens levensverhaal jou het meest zou inspireren en waarom?
Ja, daar ben ik ook even over na gaan denken. Er kwam één naam, plopte gelijk in me op. En dat was de naam van moeder Teresa.
Ja.
En daar kwam ook eigenlijk gelijk achteraan Mahatma Gandhi.
Ja.
En toen ben ik nog wat dieper. En toen dacht ik, ja, Nelson Mandela zou ik ook wel willen gaan interviewen. En toen dacht ik, waarom? Dus ik ben me even gaan verdiepen in alle drie. En wat er eigenlijk overkoepelend is, dat ze allemaal andere mensen hebben geholpen. En ze heel erg voor rechtvaardigheid zijn gaan staan en daar ook eigenlijk in zijn gaan strijden. En dat herken ik wel een stukje bij mezelf, dat ik inderdaad ook wel strijd voor mezelf. Maar als er iets is met de mensen om me heen, ben ik ook wel rechtvaardig en strijdvaardigheid. Kijk, hoe moeder Teresa in bepaalde dingen instond, daar kan ik mezelf niet helemaal in vinden. Maar ze kwam wel over de allerarmste. En Mahatma Gandhi, ook in India. Die kwam op een stukje discriminatie. Van daaruit heeft hij eigenlijk ontwikkeld wat hij doet. En dat is bij Nelson Mandela natuurlijk eigenlijk hetzelfde.
Ja, oké. Dat zijn alle drie wel hele grootheden, zal ik maar zeggen, die je zou willen interviewen. Dat is mooi om te zien. Zie jij jezelf ook ontvouwen in een type... wat je nu doet is best wel heel beperkt voor de mensen die je doet. Maar als ik het zo luister en behoor... Denk ik dat er echt vanuit jouw tenen veel meer rijkwijde gecreëerd mag worden voor hetgeen waar je voor staat.
Ja, dat zou ik ook wel heel graag willen.
Ja.
Ik heb ook vorig jaar wel zo'n gevoel gehad van ik ga nog wel eens op het podium staan.
Ja.
En ik ga nog wel eens mijn verhaal vertellen. Of ik ga iets vertellen.
Ja.
Want ik wil al jaren denk ik ook, ik wil mensen ook inspireren. En dan probeer ik nu inderdaad wat kleinschaliger te doen. Mensen die bij me komen of ik deel iets op Facebook of op Instagram. Zo probeer je mensen te inspireren. Maar inderdaad, wat je zegt, misschien mag ik nog eens wat meer gaan staan voor mijn eigen. Dat ik het wat groter mag trekken, wat breder.
Vind jij het ook moeilijk als jij mensen tegenkomt en je voelt iets om daar dan niks tegen te zeggen?
Dat vond ik vroeger wel moeilijk.
Ja.
Ja. Vroeger stond ik in principe altijd aan.
Ja.
Met het helpsyndroom wat jij in het begin zei. Maar ik heb ondertussen wel geleerd dat dat hoef ik niet altijd te doen. Je mag ook voelen of de andere mensen daar wel of niet aan toe zijn.
Ja.
En eigenlijk als ze niet met een hulpvraag komen, dan is het misschien ook wel niet aan mij om dat te doen.
Nou, het is best wel lastig als je deze wereld gaat betreden waarvan je eigenlijk intuïtief voelt. Hè, want dat heb ik natuurlijk ook. Maar dat je echt intuïtief voelt dat, dat er iets is of dat er iets speelt bij die ander. En als oerkracht zou je die persoon heel graag willen helpen. Maar ik denk dat heel vaak ze zelf er nog niet aan toe zijn om geholpen te willen worden. En ik denk dat dat de valkuil is als je dat wel wil beklijven voor mijzelf tenminste. Want je gaat er uiteindelijk lopen er helemaal op leeg om altijd maar iedereen te willen helpen. Dus daar moet ik mezelf ook voor leren afschermen. Ja. Zie je dat zo ook?
Ja, die snap ik heel goed. Ik heb ondertussen inderdaad wel geleerd dat ik het kleiner mag. Hè, dat ik niet iedereen kan helpen. En dat vind ik dan wel weer mooi. Mensen die bij mij in de praktijk komen, die zijn zich eigenlijk dus nog niet bewust dat er iets speelt. Hè, die komen dus met fysieke klachten, maar er zit iets mentaals onder. Dus mensen gaan dan op een ander vlak, kan ik hen ook ondersteunen om op een ander vlak met hunzelf aan de slag te gaan.
Ja.
Maar goed, wat ik natuurlijk in mijn praktijk voel, dat voel ik ook in mijn familie en in mijn eigen gezin.
Ja.
En, ik voel het en ik heb nu geleerd dat ik andere mensen de weg kan wijzen.
Ja.
En als ik hun weg kan wijzen, dan kunnen ze zelf hun eigen pad lopen.
Ja, het is aan hen welk pad ze daarin willen bewandelen. Je kan ze alleen inderdaad iets aanreiken, het is aan hen om ze ermee moeten doen. Wat zeker hebben, ik weet dat wij daar heel veel moeite mee hadden in het begin met die coronaperiode, met al die regels en al wat werd opgelegd en de discussies, dat je mensen bij wijze van wakker wilde schudden. Ja. Maar dat was vooral ook een hele mooie les die wij zelf hebben mogen leren om het bij een ander te laten, dan daar een soort van je gelijk in willen halen.
Ja.
Dus dat is ook een mooie reis die wij hebben mogen leren. Laatste vraag die ik aan jou heb. Hoe zou jij omgaan met tegenslagen en obstakels terwijl je werkt aan het worden van de beste versie van jezelf? Dus als jij een tegenslag krijgt, of een obstakel, hoe ga je ermee om? Haak je af of zeg je van ik pak door en hoe doe je dat dan?
Als ik het pak even op persoonlijke issues, dan vroeger liep ik er van weg en dan kwam ik er naar een hand op terug. Nu kan ik het zo zien van, is het iets van dit moment? Dus kan ik er meer een helikopterview op geven. En dan kan ik er op een andere manier mee omgaan. En probeer ik het te switchen. Dus probeer ik er echt iets aan te doen. Op andere vlakken zeg ik heel snel A. En ben ik inderdaad wel aan het leren om B, C en D te gaan zeggen. Ja. Ik heb heel veel goede ideeën. Ik heb heel veel intuïtie. Ik denk heel veel, dit en dit mag ik gaan doen. En ik zit nu inderdaad in een transitiefase, om inderdaad gewoon eens wel ervoor te gaan staan, wat je denk ik net ook aanhaalde, om die grootsheid, om daarin te gaan staan, om die verantwoording te gaan nemen.
Ja.
Ik denk dat vooral daar wel een stukje bij mij zit. Ik neem wel verantwoording, maar ga er ook eens voor staan voor die verantwoording.
Ja, je pakt je verantwoordelijkheid, maar eigenlijk maak jezelf nog steeds te klein, want je mag je gewoon echt laten zien en laten horen, zeker als je anderen daarmee kan helpen. En ik zou je echt willen adviseren, vooral applaudisseren. Ga daar gewoon mee aan de slag. Ga dat ook gewoon doen. Dan ga maar eens 100.000 keer op je bek. Who gives a F? Ga dat gewoon eens doen. En dat, ik kijk ernaar uit hoe je ontwikkelingen gaan zijn. Dus als ik al zie waar je vandaan komt. Ondanks dat wij vroeger altijd bevriend waren. Maar na het overlijden met Fred zijn wij wel dichter naar elkaar toegetrokken. Want eigenlijk door jouw pijn en mijn eigen pijn zijn wij zelf als mens gaan groeien. Waardoor wij steeds hechter zijn geworden. En die corona heeft ook gebracht dat we 3 keer in de week weer lekker gingen wandelen. En dat we met elkaar konden sparen en elkaar konden inspireren. Dat voelde voor mij als ongelooflijk thuiskomen. Dus dat is heel mooi hoe we al die transitie hebben gemaakt. Mooi. Heb jij nog een tip of een boodschap voor de kijkers of de luisteraars?
Heb ik nog een tip of een boodschap? Nou, je vroeg wat van de missie. De missie. En toen dacht ik, ik zou wel eens willen dat de wereld dus een beetje meer vanuit liefde zou gaan leven. En eigenlijk zou ik wel net als Cupido die superkracht willen hebben dat iedereen in zijn hart zou kunnen raken.
Ja.
Dat mensen meer naar hunzelf, naar hun eigen liefde zouden gaan. En vanuit liefde kunnen gaan reageren.
Ja.
Dat we wat meer iedereen weer zien.
Ja.
Dat we minder uit macht leven.
Ja, mooi. Ik denk dat ik met een afsluitende tip daarin, want ik elke interview wil ik een tip geven aan de kijkers en de luisteraars. En ik ben het 100% met je eens dat alles liefde is. Ontstaat vanuit liefde, maar door de pijnen en de traumas en de ellende die we meemaken, ons hart wordt afgestompt of afgevlakt om één gewoon ook te overleven. Maar in elk mens zit gewoon een heel mooi en puur hart. En uiteindelijk begint het ook al met de liefde die je hebt voor jezelf. Kijk, je wilt natuurlijk bij anderen die Cupido-pijl in hun hart stoppen, maar elk individu kan wel die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. En een vriendin zei ooit tegen mij van, Wendy, ik vind jou heel erg egoïstisch. Ik zeg, nou, dankjewel, maar leg uit waarom. En toen zei ze van, ja, je denkt altijd eerst aan jezelf en dan pas aan je kind. En toen zei ik van, nou, dat vind ik eigenlijk een heel mooi compliment. Want ik kan alleen maar die liefde vanuit mijzelf die ik heb, kan ik alleen maar groter maken. Waardoor ik anderen ook kan helpen. En ook de liefde voor mijn kind, maar ook voor anderen. Dus ik heb eigenlijk een heel mooie tip voordat wij gaan afsluiten. En ik vind hem eigenlijk wel mooi die ik binnenkrijg in die zin van, als je nou eens kijkt naar de liefde die je hebt voor jezelf. Als je nou eens zorgt dat je elke dag jezelf zo ongelooflijk veel liefde geeft, alsof jouw leven ervan afhangt. En je stopt volledig met jezelf af te wijzen. En als je daar bewust van bent dat je jezelf aan het afwijzen bent, dat weer te ontvouwen in heel veel liefde. Dan denk ik dat wij stap voor stap allemaal de wereld een stukje beter maken. Dus dat onvoorwaardelijk jezelf lief hebben.
Volledig mee eens.
Of die camera's, ik weet niet welke camera. Miranda, lieve schat, mijn beste, ik wil jou super hartelijk bedanken voor het leuke gesprek en jouw inspirerend verhaal. En fijn dat je erbij was.
Heel graag gedaan.
Dankjewel.
Dankjewel voor de uitnodiging.